Pensioen driedaagse!
Een nieuwe baan, trouwen, een kind krijgen. Wat je ook meemaakt, check nu heel eenvoudig op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De Pensioen Driedaagse, van 2 tot en met 4 november. Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
Dit is het land van Wierden.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Met Wierden en Robert Ophorst.
Het is donderdag 28 oktober. Een Iraanse anti-hoofddoekactiviste die in Nederland is. Een Nederlander met Marokkaanse roots die de zwijgcultuur binnen migrantengezinnen wil doorbreken. Een Afro-Amerikaanse comedian die onder vuur ligt van de LHBTI-gemeenschap. En een rechtsfilosoof uit Leiden die wordt bespot. Nou, dan vat ik even samen waar we het komende 45 minuten over gaan hebben, Wiert. Ja, even voor de luisteraar. Jij zit niet hier tegenover mij met een spatscherm tussen ons in de podcaststudio. Maar jij zit thuis op de bank. Voor de luisteraar, hij had een muts op.
Ook nog, en een bril op.
Ja, niet omdat je de gasrekening wil beperken, maar omdat je net van buiten kwam, geloof ik. En een bril op, ja.
Ik hou vaak mijn mutsen op, dat is een merkwaardige gewoonte. Maar ik kan het de mensen aanraden om gewoon je ijsmuts in huis te dragen. Daar is niks mis mee.
Vroeger droegen mensen ook een muts in bed, toch?
Ja, maar dat is niet voor mijn tijd, Robert. Maar, zo oud ben ik ook weer niet.
Ben je al gebeld eigenlijk?
Nee, door wie moet ik gebeld zijn?
Door Juan Laporta, de voorzitter van Barcelona. Want ze zoeken daar nog een trainer met het ontslag van Ronald Koeman. En ik neem aan dat jouw messcherpe voetbalanalyses toch ook niet zeker in Catalonië opgewerkt zijn gebleven.
Zeker. Maar wie zou in vredesnaam in die slangenkuil gaan stappen daar? Hè? Dat is, ik kan me geen trainer voorstellen die enige ambitie heeft en enige gevoel van eigenwaarde die denkt, weet je wat, ik ga Barcelona maar eens oplappen. Mm-hmm. Dus nee, ik vrees dat een lange leidersweg wordt voor die club, hoor.
Er is toch één voordeel. Het kan alleen maar beter worden.
Ja, dat dacht misschien Ronald Koeman de afgelopen weken ook, maar het werd alleen maar slechter.
Totdat Messi werd verkocht.
Maar ook daarna werd het alleen maar slechter natuurlijk. Dus, maar goed, maar ik ben benieuwd wat Mike en Valentijn erover gaan zeggen.
Ja, zo is
die
het.
Die hebben er veel meer verstand van dan ik. En die zullen heus wel wat lijst met namen van trainers hebben die in aanmerking kunnen komen.
Elke vrijdag kick-off, de voetbalpodcast. Juist. En elke maandag toch, Marieke? Kijk even naar onze podcast. Ja, elke maandag. Tegenwoordig 2 keer per week. Goed, laten we het dan maar over andere zaken gaan hebben. Raisa Blommestein bijvoorbeeld. Dat is een rechtsfilosoof uit Leiden die regelmatig aanschuift bij Jinek omdat zij het geluid vertolkt. Ja, ze komt een beetje op voor ongevaccineerden en ze komt op voor mensen die tegen de QR-samenleving zijn, als ik het een beetje goed samenvat.
Nou ja, zij is een van degenen die principieel bezwaren heeft tegen de invoering van die coronapas, omdat zij vindt dat je de samenleving ermee splijt en omdat zij vindt dat je, als je zo'n coronapas invoert, dat een discriminerende werking heeft, omdat je de samenleving dan verdeelt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. En daar is, vindt zij, vanuit principieel oogpunt, zijn er heel veel bezwaren tegen in te brengen. Dat ben ik ook volledig met haar eens. Hè? Ik ben zelf gevaccineerd en kan met de QR-code overal binnenkomen, maar mensen die niet gevaccineerd zijn, die kunnen dat dus niet. En ik vind ook, heel terecht wat zij zegt, dat daarover gewoon een fundamenteel, principieel debat gevoerd had moeten worden. Maar zoals het gaat in Nederland, met al dit soort belangrijke kwesties, gebeurt dat niet. Hè? Maar vervolgens, als zij dan bij een talkshow wordt uitgenodigd om dit dan over het voetlicht te brengen, dan krijgt zij niet alleen allerlei mensen tegenover zich die haar dan gaan aanvallen. Met z'n drieën of met z'n vieren.
De achterliggende gedachte is dus eigenlijk dat er nu een groep mensen is, 1,8 miljoen, dat noemde u net al, die dus worden aangewezen als eigenlijk de schuldigen dat de zorg het straks niet meer aan kan.
Nee, totaal niet.
Dus, maar dat is toch eigenlijk het verhaal. Dus dat is wat u zegt, er is 1,8 miljoen mensen zijn op dit moment niet gevaccineerd. Die mensen gaan allemaal corona krijgen. Door die mensen gaat de druk op de zorg toenemen. En daarom moeten er maatregelen worden genomen. Ik maak hem even af. Moeten er dus maatregelen worden genomen voor die specifieke groep? Ja. Het eerste wat er dus gebeurt is dat er een groep dan is er toch sprake van stigmatisering. Dus dan is er toch sprake dat een groep mensen, en dan even los van de vraag of dat dus juist is, want die natuurlijke immuniteit hebben we het dan niet over.
Maar mag ik hem dan even vanuit mijn vak iets anders doen?
Maar ook op de sociale media wordt ze dan vervolgens echt helemaal kapot geframed. En daarom wilde ik het daar vandaag eens over hebben. Omdat, we hebben het er wel vaker over gehad, die sociale media en hoe je daar uitgescholden kunt worden en zo. Maar in dit geval vind ik dat we toch ook maar eens een keer gewoon namen moeten gaan noemen. Want het geeft gewoon geen pas dat mensen vanuit een bepaalde kring, hè, dat is dan die zogenaamd links-progressieve, laten we zeggen randstedelijke bubbel ook wel, zich telkens maar het recht toe-eigenen om mensen met wie zij het dus inhoudelijk niet eens zijn, weg te zetten als radicaal rechtse, bruinrechtse extremisten. Het overkomt mij, hè, je hebt zo'n journalist, auteur Jan Kuitenbrouwer, die had ook een stuk deze week, waarin hij ijskoud gewoon beweert, de radicaal rechtse Wierd Duk, hè. Nou, dat wil ik graag onderbouwing daarvan, want ik ben helemaal niet radicaal rechts natuurlijk. Maar als je iemand radicaal rechts noemt, dan noem je dus iemand, dan associeer je iemand dus met geweld. Hè? In dit geval mij. Dus ik zou zijn voor een gewelddadige revolutie of weet ik veel wat hij hier allemaal mee bedoelt. Dat doet hij ijskoud en dat komt dan ook gewoon, dat wordt gewoon gepubliceerd. Dan heb je die Erik Smit van Follow the Money, hè? Die man die ook telkens maar over mij allerlei dingen insinueert, die echt niet alleen hatelijk, maar volstrekt onjuist en schandelijk zijn. Hè? Die zegt dan over Raisa Blommestein, waarom wordt deze vrouw uitgenodigd? Want waarom wordt bruin rechts uitgenodigd bij Jinek, zat ze, meen ik. Hè? Dan noemt hij dus Raisa Blommestein, gewoon rechtsfilosoof uit Leiden, bruin rechts. Dan heb je nog die Sander Schimmelpenning, hè, met zijn, iedereen kent hem wel, die vervolgens ook tekeer gaat op Twitter in grote hoofdletters, schandalig noemt dat Raisa Blommestein daar dan mag aanschuiven. Vervolgens, ik ga allemaal namen noemen, bemoeit Talita Mussen zich daarmee, want die heeft ook bezwaren tegen die coronapas en die is het in grote lijnen eens met Raisa Blommestein. En die zegt dan, waarom ga je zo tekeer? Hè? Waarom doe je dit toch? Waarom scheld je de hele tijd? Waarom loop je echt de hele dag maar iedereen met wie je het niet eens bent uit te schelden? Nou, vervolgens gaat hij ook op haar schelden. Noemt hij haar Siverta, want niet Talita, maar Siverta. Want Sievert, dat is ook één. Sievert van Lienden is ook één van zijn doelwitten en zo. Kijk, normaal gesproken laat ik dit soort dingen tegenwoordig langs mij heen gaan. Maar ik vind dat het nu tijd is om dit eens aan te spreken, omdat er zit zoveel kwaadaardigheid in en het vervuilt zozeer het debat. Deze mensen werpen gewoon een blokkade op, echt een letterlijke blokkade, tegen normale gesprekken. Iemand als Talita Mussen wil gewoon een normaal gesprek. Ik wil ook een normaal debat, ook over heikele kwesties. Andere mensen willen dat ook. Deze mensen roepen bewust blokkades op om dat te smoren. En ze worden daar, dat zou op zichzelf niet zo erg zijn, maar ze worden daarin gesteund ook door instituten als bijvoorbeeld de publieke omroep die deze mensen de ruimte geeft. Als ook ondernemingen, bedrijven en zo die deze mensen een platform geven met lezingen en dergelijke. En dan denk ik, dat moet gewoon veel meer tegenwicht tegenkomen. Het moet niet zo zijn, het kan niet zo zijn dat deze mensen maar van alles kunnen beweren over hun ideologische tegenstanders. En dat er vanaf die andere kant onvoldoende weerwoord wordt geboden. Omdat dit framen uiteindelijk, hè, wat zij doen, dat gaat toch in de hoofden van mensen zitten. Uiteindelijk gaat over zo'n Raisa Blommestein, gaat toch gedacht worden, oh ja, dat is zo'n blonde extreemrechtse dame. Of over Talita Mussen, van ja, wie is dat meisje nou eigenlijk? Omdat die Sander Schimmelpenning haar de hele tijd aanspreekt als, ja, wie ben je nou eigenlijk? Wat doe je nou eigenlijk? Ik heb een serie bij de VPRO, wat doe jij? He, dat zegt hij letterlijk op Twitter. Oké, ik vind het dus schandelijk. Ik wil het hier nog eens een keer gezegd hebben voor het laatst. Ik vind ook dat er veel meer vanuit, zeg maar, de gevestigde orde weerwoord op zou moeten worden gepleegd. Ik zag Gert-Jan Segers laatst toch ook wel vanuit de politiek iets hierover zeggen, want die had het zo langzamerhand ook wel schoon genoeg van. Ik zag Kees van der Staaij notabene van de SGP woedend te reageren ook op allerlei aantrekkingen.
Ja, die reageerde vooral
ongevaccineerden.
Ja, die reageerde vooral woedend op die tegenstelling die er ontstaat tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.
Nou, ik denk dat hij vooral woedend reageerde op de suggestie van Ab Oosterhuis dat ongevaccineerden maar naar een onbewoond eiland moesten worden overgebracht. En op, die zijn we nog vergeten notabene in alle hectiek. Segers en Van der Staaij, die reageerden natuurlijk op Francisco van Jolen van Joop.nl, die VARA, hè, officiële VARA website, die het had over fucking christenen die zich niet laten vaccineren en die dan maar dood moeten gaan. Dit illustreert dus precies mijn punt. Dit kan allemaal maar gezegd worden zonder repercussies. Zonder dat dit überhaupt een storm van ophef teweeg brengt. Hè. Terwijl als Baudet of Wilders of noem maar iemand op. Zelfs iemand uit de VVD-hoek, zeg maar. Als die iets zeggen wat maar in de buurt komt van dit soort uitspraken. Dan staat de schandpaal die staat klaar. En de inquisitie, zoals dat tegenwoordig heet, die gaat dagenlang tekeer. Maar zo van Francisco van Jolen, Schimmelpenning, Erik Zwitser mogen alles maar zeggen, zonder dat er vanuit hun kringen wordt gezegd, en nu is het wel mooi geweest, jongens. Ja. Nu moet je even dimmen, want je vervuilt het debat over hele belangrijke thema's waar een normaal gesprek over moet worden gevoerd. En nu ben ik klaar.
Maar misschien nemen mensen Francisco van Jolen gewoon niet zo serieus. En iemand als Wilders wel, wat logisch is, want die zit in de Tweede Kamer.
Ja, dat zou mooi zijn, maar gezien dus de posities die deze mensen hebben in de media ook in het publieke debat, worden ze toch wel serieus genomen. En ik vind ook niet dat je ze niet serieus moet nemen, ik vind dat je ze heel serieus moet nemen, omdat het ook illustratie is van een bepaalde mentaliteit. En die mentaliteit is, die deugt niet. Hè? Maar die mentaliteit is out in the open en wordt niet gecorrigeerd. Ja, vandaar dat ik hier even aandacht.
Nou ja, nog even over dat randstedelijke geluid, zoals je dat noemt. Want ik bedoel, het is wel inmiddels duidelijk. Er wordt soms gedaan alsof het alleen Staphorst en Urk zijn waar die alle ongevaccineerde IC-patiënten leveren. Maar het is voor een groot deel, misschien zelfs wel het overgrote deel, komen die mensen gewoon uit de grote steden, vaak met een migratieachtergrond, die zich ook niet hebben laten vaccineren.
Nou ja, maar dit is dus precies een illustratie bij wat ik hier wil zeggen.
En daar hoor je van Jolen niet over. Alle migranten moeten dood. Maar,
Wacht even, het is al lang duidelijk dat in die oude wijken van de grote steden heel veel allochtone burgers zich niet laten vaccineren. Ik heb daar al in april van dit jaar een groot verhaal over geschreven toen die artsen in Rotterdam de wijken introkken. Maar je zult deze mensen nooit horen zeggen dat ook daar bij allochtone moslims een probleem ligt. Iemand als je van Joden, die kan ongegeneerd het hebben over fucking christenen. Hè? Maar hij zal natuurlijk nooit moslims aanvallen. En dat is niet alleen hypocriet, maar dat hindert ook enorm de berichtgeving. Mm-hmm. Omdat het oneerlijk is en het is fact-free. Het voldoet dus niet aan de feiten. Het komt niet overeen met de feiten.
Het is natuurlijk ook niet zo heel handig dat dat Reiza Blommestein dan tegenover Ernst Kuipers zit in zo'n talkshow en dan met hem een discussie gaat over de IC-cijfers en wie er wel en niet op liggen en hoeveel plekken er zijn en waar dat er komt. Dan strijd je zo'n man ook op zijn eigen terrein. En dat is misschien ook niet waar je als rechtsfilosoof je vingers aan moet branden. Hij heeft er toch gewoon meer verstand van.
Nou ja, hij heeft verstand van IC's, maar hij heeft kennelijk geen verstand van staatsrecht en van wat dit gaat om principieel.
Maar het is nu aan de politiek om daar keuzes in te maken. Die blijven toch voor een groot deel ook onzichtbaar.
Nou ja, die politiek die heeft geen keuze gemaakt. Omdat in Nederland is het enige land zo ongeveer in de beschaafde wereld waar de IC-bedden is afgeschaald in de afgelopen jaren. En daarom hebben we nu ook met dit probleem te maken. En het is terecht als je zegt, luister eens, hoezeer is dit een pandemie van de ongevaccineerden, hè? Wat Kamerlid Jan Paternotte van D66 beweert. In hoeverre is dit een pandemie van de ongevaccineerden? Het kan ook een pandemie zijn die is uitgelokt door een bepaalde gezondheidspolitiek. Zoals de Duitsers zeggen. Dus volksgezondheidspolitiek. En daar kun je gewoon een redelijk debat over voeren. En dan kan Ernst Kuipers zeggen van ja, we hebben die IC-bedden niet nodig. En dan kan iemand anders zeggen ja, we hebben die juist wel nodig. En als we die hadden gehad, dan waren we nu niet in deze situatie geweest. Je moet niet telkens verzeild raken in allerlei beschuldigingen omdat je iemand een bepaalde politieke kleur toewijst. En dat gebeurt. En die politieke kleur is bruin-rechts. En wat in godsnaam is bruin-rechts? Dan heb je het over neonazies. Bruin-rechts zijn neonazies in Duitsland. Die marcheren inderdaad in Oost-Duitsland. In Oost-Europa heb je die types veel. Je hebt ze in de Verenigde Staten gezien. Dat is bruin-rechts. Maar bruin-rechts in de Nederlandse context, dat is niet iemand als. Dat is niet de rechtsfilosoof uit Leiden. Dat is ook niet Talita Musse. Dat is ook niet ik. En als je iemand dan toch die typering meegeeft, hij of zij is bruin-rechts, dan doe je dat alleen maar omdat je met diegene niet in debat wilt. En kennelijk doen ze dat omdat ze bang zijn dat debat te verliezen. Omdat deze mensen inderdaad vaak ook helemaal geen steekhoudende argumenten hebben. Of ze hebben vaak veel te weinig verstand van dossiers waar ze zich over uitlaten. En dan gaan ze maar wat schreeuwen. Omdat ze denken, ik overschreeuw jou wel. Want als je mij op de feiten gaat bevragen en als je mij op de inhoud gaat bevragen, dan sta ik niet stevig in mijn schoenen. Dat is wat er aan de hand is. En dat zou duidelijker moeten worden in het publieke debat in Nederland. Maar zolang deze schreeuwers de overhand hebben, is dat te weinig mensen niet duidelijk. En laten veel te veel mensen, laten zich enorm intimideren. Je zult zien dat iemand als Talita Musse zich uiteindelijk ook terugtrekt als ze te veel van dit soort shit over zich heen krijgt. Raisa Blommestein net zo. En dat is heel kwalijk, omdat we dan het podium hebben gegeven aan de schreeuwlelijkers. En dat is iets wat ik althans met groot genoegen en grote energie wil proberen te voorkomen.
In Nederland.
Hij moest toekijken hoe zijn vader zijn zusje verminkte met een gloeiende vleesspies. Hij werd zelf afgeranseld met een tv-kabel. Hij sloeg flessen sterke drank achterover met hele pillendoosjes erbij. Stond tijdens een reis door Azië met een afscheidsbrief in zijn hand op een touwbrug om een einde aan zijn leven te maken. Maar hij is er nog steeds.
Ja.
Met een boek, Ik blijf bij je, en een toneelstuk, Abby Galgoem. 42 jaar is hij inmiddels, docent op het Nova College in Haarlem, getrouwd en vader van twee kinderen. Jij zocht hem deze week op voor je in Nederland om te praten over zijn boek, zijn leven en de boodschap die hij de wereld wil meegeven. Ja, na alles wat hij heeft meegemaakt en zichzelf heeft aangedaan, is het eigenlijk een wonder dat Galgoem nog leeft, toch?
Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, lastig naam. Officieel is Galgoem, maar jij schrijft het Galgoem inderdaad. Dus het wordt, maar goed, officieel is Abby Galgoem. Ja, dat is inderdaad opmerkelijk, omdat hij, en in die zin is het boek inderdaad een aanrader ook, omdat daaruit duidelijk wordt hoezeer deze kinderen in een gewelddadige situatie, gewelddadige context zijn opgegroeid. Thuis was er altijd de angst dat die gewelddadige vader zou gaan uithalen, dus dat hij zijn kinderen zou gaan slaan. Dan niet alleen slaan inderdaad, gewoon echt ook, deze jongen is met een tv-kabel gegezeld. Hè. Op een gegeven moment krijgt hij zelfs die kabel in zijn gezicht, dat beschrijft hij ook, hoeveel pijn die dan leidt. En die zus van hem, Latifa, die dan inderdaad bij haar voet wordt gegrepen en met een gloeiende vleespies, die wordt er gewoon om de wreef gedrukt. Dus dit is gewoon folteren. En Abby die beschrijft ook van ja, dat niet alleen bij mij, maar ook vertelde hij mij in het interview, maar ook bij mijn Turkse en Marokkaanse vrienden kwam dit gewoon voor. Hè? Die werden ook geslagen. Dus een heel aantal kinderen in Nederland en dan met name ook in die allochtone gezinnen, die in zo'n totaal onveilige omgeving opgroeien. En in een omgeving ook waar de thuissituatie volstrekt losstaat van die op straat en van die op school. En dat je daarin dan de weg kwijtraakt, zoals met hem gebeurde. En hij raakte zwaar aan de drank en deed inderdaad die zelfmoordpogingen en zo. Ja, dat is helemaal niet zo gek. Ik kan me voorstellen dat je of de weg kwijtraakt en heel zelfdestructief wordt, of misschien in de criminaliteit gaat, hè, of wat ook veel gebeurt natuurlijk, of schizofreen wordt. Ik denk dat dat denkt hij ook, dat hij de hogere gevoeligheid voor zeg maar schizofrene situaties onder vooral Marokkaanse jongens en zo, dat het daar ook deels mee te maken heeft. Dat ze gewoon af en toe dissociëren omdat ze helemaal niet met die gewelddadige werkelijkheid kunnen omgaan. Maar goed, het is een beetje de psychologie van de koude grond, maar dit wordt wel vaker beweerd ook. En het bijzondere aan hem is nou dat hij dus zo geïntegreerd was. Hij groeide op in Venlo. Hij sprak met Venlo's accent. Hij werd daar notabene, omdat hij die acteursaspiraties heeft, werd hij daar op een gegeven moment Prins Abidin I. Hè? Dus hij was de eerste Marokkaan, zeg maar, die Prins Carnaval werd, notabene in de stad van Geert Wilders, Venlo. En dan nog, zegt hij, zeiden de autochtonen tegen hem, hey, wat spreek jij goed Nederlands eigenlijk? Ja. Terwijl hij dacht, ja, ik ben hier vanaf de derde opgegroeid. Ik spreek Venlo's, weet je wel. En dan ga jij nog tegen mij zeggen, wat spreek je goed Nederlands?
Dat
dus
is
hij
wat voelde je natuurlijk zich heel vaak hoort inderdaad, hebben Nederlanders met een migratieachtergrond.
Ja, dat blijf je maar horen. Hè. De vraag is natuurlijk, wanneer stopt dat nou eens een keer? Misschien bij de volgende generatie dan. Maar in zijn geval nog niet. En dan, ja, en vanuit die islamhoek, de islamitische hoek, kreeg jij het verwijt. Ja, weet je, je treedt op als Prins Carnaval. Hij speelde op een gegeven moment zelfs Jezus. Hè, dus passiespeler van Tegelen. Ja, nou, dat moet je vooral doen als moslim natuurlijk. Dus vanuit die Marokkaanse islamitische hoek kreeg je het verwijt. Je bent afvallig, hè. En dan werd hij op straat echt aangesproken van die kerels met baarden en zo. Die zeggen dan, joh, kom naar de moskee. En keer terug naar de islam. Hè. Bemoei je niet met die kafirs. Dat zijn wij dan, de ongelovigen, de Nederlanders. Ga weg bij die kafirs, want je maakt je familie te schande. We praten met je vader en die is heel verdrietig en je maakt je familie te schande. Hè. Dat realiseren heel veel mensen zich ook niet. Hoe groot die druk uit de gemeenschap vaak is. En ook vanuit de moskee. En wat heel veel van die, zeg maar, linkse deugende Nederlanders, die eigenlijk alleen maar meer islam in Nederland willen. En zo welkom, hè, de moslims uit allerlei regio's zo graag verwelkomen. Die beseffen ook helemaal niet dat er ook voor een deel dan een vijfde kolonne wordt binnengehaald. Van gewoon radicale moslims. Die er alles aan doen om mensen uit de allochtone gemeenschap geen vrijheid te gunnen. Om die vrouwen binnenboord te houden, om die vrouwen de vrijheid te misgunnen, om als meisjes of vrouwen, jonge vrouwen, zich vrijer gaan gedragen, onmiddellijk naar de broers en de neven en de vaders toe stappen en zeggen, joh, je dochter of je zus of je nicht, die is zondig, die vertoont onzedig gedrag, roep haar tot de orde. Ja, en dat gebeurt dan dus ook. Dus je haalt een cultuur binnen die in zoveel opzichten haak staat op onze liberale, open samenleving. En het gaat maar door en gaat maar door. En het is heel goed dat Abi daar van binnenuit dan overschrijft. Het is ook verder helemaal niet zo kritisch op die islam of zo. Hij zelf ook uit min of meer islamitisch gezin komt hij. Maar wat hij zegt uiteindelijk is, dit kan zo niet langer. We moeten praten met die kinderen. Ja. We moeten met onze kinderen praten over emoties. Wie ben je nou precies?
Het is vooral een pleidooi ook, of een deels, zijn boek is een pleidooi tegen die zwijgcultuur en die schaamtecultuur. Die in sommige gezinnen heel erg heerst. Niet praten over je emoties en je problemen.
Ja, precies dat. Hè? Het is gewoon een zwijgcultuur schaamte. Eer, schaamte, zwijgen, taboes. Er is overal taboes op. Als je homoseksueel bent, dan praat je daar natuurlijk niet over. Want dat kan helemaal niet, dat je riskeert, dat je wordt uitgestoten. Als je depressief bent, dat maakt hij wel heel interessant duidelijk in dat boek. Hij zegt, mijn moeder was waarschijnlijk depressief. Ja, daar haalt je de koekoe. Die had natuurlijk een verschrikkelijk ongelukkig huwelijk en die is ook gescheiden later. Natuurlijk was hij depressief. Maar hij zegt, als ik dan met haar naar de huisarts moest, want dat gaat altijd zo, hè, die allochtone gezinnen van de eerste generatie moeten de kinderen mee naar de huisarts en naar de gemeente en zo om te vertalen, want die ouders die kunnen dan de taal niet. En hij zegt, als we dan bij de arts waren en ik moest haar klachten beschrijven. Ja, ik had de woorden helemaal niet om te vertellen wat er nou met haar aan de hand was. Want in het Arabisch weet ik niet het woord voor depressief. Het Nederlandse woord voor depressief herkende ik ook niet. Dus uiteindelijk kwam zijn moeder altijd terug met medicijnen voor lichamelijke klachten. Terwijl de klachten waren in haar hoofd. Hè, dus ze is nooit goed gediagnosticeerd ook door die huisartsen en door die specialisten. En hij zegt, ja, in onze gemeenschap is het zo, als je dit soort problemen hebt, ja, dan schrijf je die toe aan de djinns, dus aan de demonen, of aan het boze oog, en je zoekt dan verlichting in de islam. Maar het is niet iets komt niet in je op om te denken dat het misschien wel iets chemisch is in je brein, waar pillen voor zouden kunnen zijn en zo. Ja, dat is dan, is ook wel behoorlijk achterlijk natuurlijk. Maar ja, dat is zo. En heel veel van die kinderen hebben daarmee te maken. En die leven dus echt ook, zeg maar, niet alleen in twee werelden. Hè, maar ze leven eigenlijk in twee verschillende tijdperken of zo. Hè. Ze leven hier in het Westen in de moderne tijd. En in hun gezin thuis leven ze in een soort premoderne tijd. Hè, met al die gebruiken en tradities en angsten en demonen. En weet je wel? Mm-hmm. Hoe kun je dat nou met elkaar verbinden dan? Dat is ook wel een hele moeilijke situatie. En ik denk dat dit boek heel veel inzichten kan geven aan mensen. En het leuke is ook dat een aantal van zijn leerlingen op het Nova College, hij is leraar, op het Nova College in Haarlem, die hadden het al gelezen en die waren zo enthousiast en die wilden dit gewoon heel graag in de publiciteit brengen. En toen hebben ze naar het Parool, die krant in Amsterdam, hebben ze een brief geschreven en gezegd, joh, kunnen jullie dat boek van Abby niet recenseren? Want het is gewoon een hartstikke goed boek, heel inspirerend. En wij herkennen er heel veel in. Dus, en hij is een hele toffe leraar, dus doe er eens wat aan. Nou, dat is toch wel heel aardig, lijkt me.
Ja, het heet Ik blijf bij je. Op wie slaat die titel eigenlijk? Bij
ja,
wie blijft
zijn,
hij?
Ja, hij blijft hè, natuurlijk bij, toch bij zijn moeder en zus en zo. Maar uiteindelijk, zijn moeder zegt in het boek ook op een gegeven moment van, als hij dan toch alles op tafel heeft gelegd en heeft gezegd hoe slecht het met hem gaat en die zelfmoordpogingen en zo. En uiteindelijk zegt ze wel van ja, maar ik blijf wel bij je. Mm-hmm. En ik denk dat het een metafoor is, dat ik bedoel het metafoor voor dat je met elkaar in verbinding moet staan. En weet je, elkaar moet helpen in, als het, nou ja, altijd al, maar helemaal als het zo slecht met je gaat. En dan niet je kind, dat misschien wel heel depressief is of ongelukkig, moet slaan of afwijzen of uitsluiten.
Wie het spoken week.
I am not saying that to say that trans women aren't women. I am just saying that those pussies that they got. You know what I mean? I'm not saying it's not pussy, but that's like beyond pussy or impossible pussy. It tastes like pussy, but that's not quite what it is. It's not blood, that's beet juice.
Ja, we hoorden hier een stukje van Dave Chappelle. Dat is de Amerikaanse komiek om wie nu heel veel te doen is vanwege zijn nieuwe Netflix special, The Closer.
Ja.
Ik geloof al wekenlang een van de meest gestreamde programma's op Netflix. En nou, misschien na Squid Game ook een van de meest besproken. Waar gaat de ophef nou eigenlijk over?
Nou ja, Dave Chappelle is dus een donkere Amerikaanse stand-up comedian en die maakt in die show grappen over transgenders. En nu hebben wij het al heel vaak gehad in deze podcast in de Woke Week over transgenders en hoe overgevoelig die reageren op elk punt van kritiek. En dat is hem dus ook overkomen. Hè? In die show zegt hij van joh, gender is gewoon een feit. Of eigenlijk bedoelt hij geslacht is een feit. Hè? Ieder mens, zegt hij in deze zaal, ieder mens op aarde is door de benen van een vrouw gepasseerd om op aarde te komen. En dat is een feit. En hij zegt ook dat LGBT-personen te gevoelig zijn. Nou, wat aantoonbaar zo is, want je kunt niks meer zeggen tegenwoordig over mensen in die letterbak. Van LGBT tot QUI. Of je krijgt wel enorm gedoe met iemand uit die milieus. En nou ja, hem is dat dus ook overkomen. Personeelsleden van Netflix waren boos. Gingen protesteren, demonstreren. Dus die wilde eigenlijk dat die show van hem gecanceld werd. Of dat hij gecanceld wordt. Hè? Want tegenwoordig moet ook iedereen worden gecanceld en zo. Maar dat hebben ze bij Netflix niet gedaan. Want dat vonden ze toch niet nodig. Maar goed, het laat weer zien hoe extreem gevoelig elke uitspraak over transgenders en andere minderheden tegenwoordig is. Het heeft bij hem ook wel geleid. Ik zat even te kijken ondertussen. Het heeft het toch voor hem ook wel consequenties gehad. En dat is natuurlijk het enge hieraan. Hij schrijft dat zijn nieuwe documentaire film Untitled is geweigerd op een aantal filmfestivals. Die was
voor elk
filmfestival.
Ja, dat was een documentaire over George Floyd, toch?
Ja, volgens mij wel, ja. Hij zei toen de controverse over The Closer begon, trokken al die filmfestivals hun uitnodigingen in. En nu wil geen enkele filmmaatschappij, geen filmstudio, geen filmfestival, niemand wil die film nog aanraken. Ja, weet je, en zo gaat dat, hè. En dan, die Dave Chappelle is misschien nu nog dapper en die moet wat omlachen en zo. Maar als jij op deze manier gecanceld wordt en je komt niet meer, gewoon niet meer aan het werk en je financiën gaan eronder rijden, dan bedenkt hij zich op een gegeven moment nog wel twee keer. Voordat hij nog eens een keer uitspraken doet over deze groep. Hè? Kijk, je hebt nu natuurlijk al in de hele wereld comedians en cartoonisten en satirici. Die niks meer over de islam durven te zeggen of over de profeet. Want dan weten ze van ja, dan gaat mijn hoofd eraf. En nu krijg je dit. Nu wordt dat transgenderisme, dat wordt net zo'n onaanraakbaar thema. Omdat deze mensen in de cultuursector natuurlijk denken van luister eens, ik wil wel kunnen bestaan. En ik wil wel mijn shows kunnen doen.
Ja.
En dan raak ik dit thema maar niet meer aan. Dus je krijgt een zometeen hele saaie... programma's, voorstellingen, waarin alleen nog maar open deuren worden ingetrapt, omdat heel veel andere thema's taboe zijn geworden.
Ja, je hoofd gaat er niet af, maar je verliest wel je inkomsten, mogelijk.
Ja, zeker, ja.
Nou, voor met Dave Chappelle, wat inkomsten betreft, geloof ik geen medelijden te hebben, want die man is multimiljonair en heeft volgens mij voor deze show ook tientallen miljoenen gekregen.
Ja.
Maar wat mij ook wel een beetje opvalt, het gaat in deze discussies ook vaak over macht. Tegenstanders van Chappelle, die zeggen dan van ja, dit is gewoon een hele machtige comedian met heel veel bereik en heel veel geld en weinig te verliezen wat dat betreft. Nou, dat kan je natuurlijk ook omdraaien. Iemand die heel veel heeft, heeft misschien ook heel veel te verliezen, maar wel een gevestigde naam. En die schopt dan naar beneden in zijn show naar mensen die juist in de verdrukking zitten en al het moeilijk hebben gemarginaliseerd worden en nu bezig juist zijn met een emancipatiestrijd.
Ja.
En juist van iemand die altijd in zijn shows zoveel gevoel toont voor de gevoeligheden van raciale stereotypes en stereotypes in het algemeen. Daar maakt hij al zijn hele leven grappen over. Dus juist iemand die dat zo goed begrijpt, stelt dan in hun ogen teleur door dit soort flauwe grappen te maken of niet leuke grappen, want ze kunnen er natuurlijk niet om lachen. Ja, en het is dan altijd een discussie van macht. Wie heeft de macht en wie is de onderdrukte?
Ja, nou ja, natuurlijk. Maar kijk, deze mensen komen inmiddels uit een ideologie die ervan uitgaat dat zij sowieso in een hiërarchie van slachtofferschap staan. En dat is dus het probleem dat die critical race theory en die social justice ideologie waar dit vandaan komt, die hanteren een heel rigide dader-slachtoffer.
Ja, maar dat draait ook allemaal om machtsstructuren, toch?
Nou ja, en daarop baseren deze mensen zich. Die zeggen de macht is in handen van, hè, vooral dan die blanke mannen van middelbare leeftijd en zo. En de minderheden, vrouwen, moslims, wij, transgenders, homoseksuelen en dergelijke. Wij zijn slachtoffer. En dan ook nog eens kun je intersectioneel slachtoffer zijn. Namelijk als je en invalide bent, en zwart, en vrouw, en lesbisch. En transgender, dan ben je het ultieme slachtoffer. Maar zo kun je natuurlijk niet denken. Alleen zo denken zij. Ze plaatsen dit schema op de samenleving. En dan is die Chappelle is ook een dader, omdat hij man is, succesvol binnen kapitalistische samenleving. En noem maar op. Hè. Dat is ook het interessante aan dit hele debat. De vraag is, wie wordt... Op dit moment is de blanke man van middelbare leeftijd is in de ogen van deze mensen de dader en die moet wegwezen. Hè? Die moet ruimte maken voor mensen, vertegenwoordigers uit minderheden. En wie wordt het volgende slachtoffer? Dat worden natuurlijk die zwarte mannen. Daar kun je donder op zeggen, want er zijn ook heel veel succesvolle zwarte mannen met goede posities, zoals hij, zoals die Dave. En je ziet nu, die gaan ook gecanceld worden. Zodra die iets durven te zeggen zoals wat hij doet, is hij opeens niet meer vertegenwoordiger van een minderheid, namelijk van de zwarten, maar is hij vertegenwoordiger van een datergroep.
Ja, en van
en
de macht.
Moet hij wegwezen, wordt hij ook gekend. Mm-hmm. Dus dit hele schema uiteindelijk leidt alleen maar tot dat iedereen op een gegeven moment gecanceld gaat worden, omdat ze beginnen natuurlijk ook onderling een hiërarchie op te bouwen van ja, weet je, wie is nou het ultieme slachtoffer? En wie mag zich het ultieme slachtoffer noemen? En op basis daarvan eisen dat hij naar boven komt in de hiërarchie. Dus dit hele slachtoffer-dader denken, dat maakt dit debat zo pervers. En dat maakt dit debat ook verder onmogelijk. Omdat er altijd in de ogen van deze mensen daders zullen zijn en slachtoffers. En daders, die moeten worden, zeg maar, vernietigd. Daar komt het uiteindelijk op neer. En wegwezen.
Wel echt slachtoffer zijn, zijn de vrouwen die gedwongen worden in Iran om een hoofddoek te dragen. En als je zonder hoofddoek naar buiten gaat, dan staat, dan word je aangesproken door de politie of zelfs opgepakt. Iemand die daar dat aan de lijve heeft ondervonden is Mahsa Alinejad. Dat is een Iraanse activiste die tegenwoordig al heel wat jaren in de VS woont. Want ze is min of meer gevlucht, geloof ik, uit haar geboorteland. Maar deze week is zij in Nederland. Ze treedt, geloof ik, vrijdag op in de Bali, debatcentrum in Amsterdam. Jij sprak haar al voor een verhaal wat ook in de krant komt over haar strijd tegen de hoofddoek.
I had no clue about equality, but I found out from early age that there is something wrong, that I get kicked out from everywhere just because of being a woman, because of being a girl, 7-year-old girl, from the age of 7 if you don't cover yourself in Iran under Sharia law.
Dat is natuurlijk wel interessant, want we leven hier in een tijd en in een land waar politiechefs oproepen om de hoofddoek maar in te voeren op de werkvloer. Hoe kijkt zij hier daartegen aan, tegen het debat wat wij hier voeren over hoofddoekjes?
Ja, dat vindt zij natuurlijk heel decadent eigenlijk. Hè? Zij komt uit een land, dat zegt ze ook, zij is ook tegen mij, van waar je als vrouw vanaf de leeftijd van 7 niet bestaat als je geen hoofddoek draagt. Dus als je naar school wilt, als je een opleiding wilt, als je rijbewijs wilt, als je wat dan ook wilt, dan moet je als vrouw je onderwerpen aan het gezag van mannen die bepalen dat jij je haar moet bedekken, omdat anders jij onzedig bent.
You won't be able to go to school. You won't be able to get an education. You won't be able to get to go to university, to get a job. You won't be able to exist if you say that I don't want to cover myself.
Ook iets wat niet altijd al zo geweest is in Iran natuurlijk.
Precies, want heel veel mensen zeggen, ja, maar dat hoort bij hun cultuur en zo. Dan zeggen ze, ja, helemaal niet. In de Persische cultuur was het helemaal niet zo. En voor de Islamitische revolutie van 1979 had je ook gewoon het recht om, kon iedereen zich kleden zoals hij wilde. Dus dat is flauwekul om dat een cultureel dingetje te vinden. Zij zegt ook heel nadrukkelijk, het is gewoon het religieuze symbool wereldwijd van onderdrukking van de vrouw, die hoofddoek. En zij heeft dus ook, zij wantrouwt dus ook westerse moslims als die zeggen, ik draag die hoofddoek uit vrije wil.
Ja, want in Nederland is het vaak, wordt het door moslims gezien als een teken van vrijheid.
Precies. En zij zegt, voordat ik, zeg maar, bewust werd van mijn politieke, sociale positie in Iran, droeg ik dat ding ook zogenaamd uit vrije wil. Maar ik was gebrainworst. Ik was gebrainworst door het regime. Ik was gebrainworst door de samenleving waarin ik en door de mannen daar. En ik deed het mijzelf voorkomen alsof ik alsof het mijn keuze was. Maar zeg, uiteindelijk was het natuurlijk niet mijn keuze. Dus ze heeft haar hoofddoek ook afgelegd. En wat zij dus heel erg verwijtbaar vindt, dat is dat dan die westerse moslima's doen alsof ze een soort van feministen zijn, die zelf wel bepalen wat ze op hun hoofd doen en zo. Omdat ze zeggen, uiteindelijk gaat het om een religieus symbool van overheersing door de man. De man die voor de vrouw bepaalt wat ze wel en niet mag. En wat ze nog veel erger vindt, en dat zegt ze ook in het interview, is dat als westerse politici, vrouwelijke politici, zoals Sigrid Kaag, maar ook die Federica Mogherini van de EU destijds, die buitenlandchef, en ook een groot aantal Zweedse vrouwelijke ministers die zichzelf afficheerden naar buiten toe, als ware westerse feministen, dat zodra die dan in Iran zijn en met machthebbers daar in gesprek gaan, dan zetten ze een hoofddoek op. Ze zegt, dat is gewoon, voelde als een dolksteek in mijn rug toen ik Sigrid Kaag daar zag buigen voor die president van Iran. Zo heel nederig en met een hoofddoek op en zo. En ze zegt, ja, wat krijgen we nou, zeg? Ja. Ik bedoel, het is toch niet te geloven dat, stel dat westerse landen zouden zeggen, oké, als moslima's naar Nederland komen of naar Duitsland, dan moeten ze wel hun hoofddoek afleggen. Dat zou de Iraanse, dat zou toch niemand doen, zeg maar. Dat zouden dus echt die hardcore moslima's, die doen het natuurlijk.
Nou, heeft Kaag wel gezegd van ja, ik was daar om hele belangrijke dingen te bespreken. En als ik geen hoofddoek had gedragen, dan was ik daar nooit binnengekomen voor dat gesprek. Dus dat is de keuze die ik dan maak. Het een is belangrijker dan het ander op dat moment.
Ja, en Ahmadinejad die vindt het dan een hele slechte keuze. Die vindt, je moet daar gewoon principeel je in opstellen en principeel in zijn. En dan ga je daar maar niet naartoe om dat soort gesprekken te voeren. Dan doe je dat op een andere manier. Maar goed, zij is activiste. Het interessante is dat zij, ze is uitgeweken naar de Verenigde Staten 10 jaar geleden. En daar heeft ze dan die website en die via sociale media heeft ze dan beweging georganiseerd van vrouwen die dan de hoofddoek afleggen, hè, met die, op die White Wednesdays, is dat ze echt miljoenen volgers heeft en dat ze heel veel foto's krijgt en video's van Iraanse vrouwen die dan op die woensdagen dan die sluier afleggen. En dat is heel erg gevaarlijk, omdat als je dat doet in Iran ben je dus strafbaar. Kun je in de gevangenis terechtkomen, gearresteerd worden, hè. Je hoort verhalen over verkrachtingen in de gevangenis en langdurige eenzame opsluiting. Haar eigen broer is gevangen gezet een tijd. Haar zus heeft op televisie officieel afstand van haar moeten nemen. Dus de druk is immens. Is net nog afgelopen maand heeft ze zeven safe houses heeft ze gezien. Omdat ze de FBI uit een complot ontrafeld van Iran. Waarin zij gekidnapt zou worden en mee zou worden genomen met de speedboat. Het is net James Bond. Naar Venezuela om van daaruit dan te worden overgebracht naar Iran. Dus ze moet echt zich schuilhouden. En ook in Nederland heeft ze beveiliging. De FBI had ook tegen haar gezegd, je kunt eigenlijk beter niet naar Nederland gaan. Want die Iraanse geheime dienst is daar actief. Dus we kunnen, we schatten het veiligheidsrisico behoorlijk hoog ja. in. Dus dit is, zij is de nachtmerrie op dit moment van de Iraanse theocratie. En het is ontzettend interessant om te zien, omdat ze is zo'n kleine vrouw, hè. Gewoon een hele leuke, levendige Iraanse vrouw. Best wel een beetje frail en klein en zo. En zij is dan zou dan het grote gevaar voor die theocraten daar in Teheran zijn. En dat is natuurlijk heel ironisch. Maar ja, zo wordt ze dus wel gezien. Dus haar stem is heel belangrijk. En ze zegt ook, ja, via mijn Instagram-account, waar ik 6 miljoen volgers heb, geef ik die vrouwen van Iran een stem.
My mom used to tell me that I was a naughty girl. Anytime when I was like making mess around, my father was like putting me in a room, lock the door. My mom used to say that you were able to find a window to sneak into the same room. Now, I found my window to sneak into Iran. Every day, I am there. They kick me out. But my window is my social media. I have 7 million followers, more than the supreme leader of Iran. And this is the power of ordinary people who are following me, sending me videos. They want to express themselves.
En het zou mooi zijn als de westerse feministen zich daarbij zouden aansluiten en ook de urgentie zouden voelen van dit probleem en zich niet zouden inzetten voor hoofddoeken bij de westerse politieorganisaties, maar juist zouden inzetten voor Iraanse vrouwen die de hoofddoek willen afleggen. Omdat dat natuurlijk een teken van vrijheid is en niet het dragen van een hoofddoek bij de politie zoals in Nederland zoveel mensen willen.
Ja. Het is eigenlijk een beetje een voorbeeld van het gebruik van sociale media, zoals Mark Zuckerberg het altijd graag ziet in zijn ideale wereld, om mensen te bevrijden en vrijheid te verspreiden. En
ja, dat viel mij ook op in dit gesprek. Hoe ontstellend belangrijk die sociale media zijn voor haar. En wat voor belangrijke functie die ook kunnen hebben. Dus al die mensen die zeggen, ja, sociale media is eigenlijk maar één riool en het zou goed gecontroleerd moeten worden en desnoods gesloten. Hè, die realiseren zich niet hoe belangrijk voor democratie ook en voor tegenspraak sociale media kunnen zijn. Ja. En zij is wel een heel groot voorbeeld natuurlijk van het succes ervan. Want ze zegt ook, ja, luister eens, ik heb 6 miljoen volgers op Instagram en ik ben niet een topmodel of een topacteur of actrice of zo. Ik ben gewoon maar een mensenrechtenactivist. En daar heeft ze natuurlijk groot gelijk in. En voor haar en voor de wereld is het heel goed dat zij via die sociale media dat publiek kan bereiken.
Nou, zo zijn we van de scheldende mensen op sociale media die de Reiza Blommesteinen van deze wereld kapot proberen te maken naar de Iraanse vrijheidsactivisten. De cirkel is rond, zou ik bijna willen zeggen.
Ja, volgens mij ook, Robert. Dus hebben we keurig, keurig gedaan. Hopelijk is er volgende week een nieuwe trainer bij Barcelona. Dan kunnen we daar ook even mee beginnen.
Ik dank je wel, Wiert.
En ik jou ook.
En alle luisteraars ook weer bedankt. En graag tot volgende week.